Goedemorgen iedereen. Titus 2 vanaf vers 1. Maar u, spreek wat de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde en de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord. Boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig, godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Titus is een jonge medewerker van Paulus. Hij is jong omdat hij een kind genoemd wordt in het eerste hoofdstuk. En Paulus heeft een zendingsreis achter de rug die niet beschreven staat in Handelingen. En hij is op Kreta geweest. En hij laat daar zijn medewerker achter, Titus, om bepaalde dingen nog in orde te brengen. En er zijn nog een paar dingen niet in orde en Paulus maakt zich eigenlijk redelijk wat zorgen. Want hij beschrijft hoe dat de Cretenzers zijn. En dat is niet zo fraai. Dat komt eigenlijk op een luie buiken, noemt hij ze. Luie mensen die meer uit zijn op genot dan op wat God wil. En in die cultuur laat hij Titus achter. En hij, er is ook nog iets anders, een heel belangrijk punt. Titus moet oudsten aanstellen, dat vind je uitgebreid in het eerste hoofdstuk. Waarom? Er gaat van allerlei leer rond. En Paulus heeft een zorg voor die gemeentes die hij daar gepland heeft. En hij heeft een zorg voor Titus. En hij wil Titus aansporen om de juiste dingen te doen. En ik vind dat zeer frappant. Hetzelfde idee kom je bij Timotheus tegen en op wat dat Paulus dan nadruk legt. Ik denk dat het belangrijk is om te zien in welke dingen dat, waarom dat Paulus deze dingen schrijft. Die gemeentes daar zitten in een cultuur die verloederd is. De Cretenzers stonden zelfs in het grotere geheel daar niet echt positief aangeschreven. En Titus moet erachter blijven. En deze tekst is vrij bekend, maar kan dikwijls misgeïnterpreteerd worden ook. En ik denk dat het belangrijk is om te zien dat er twee gedeeltes hier zijn. Er is in halverwege vers 11 zegt Paulus, want de zaligmakende genade van God is verschenen. Eerst begint Paulus met een heel hoop praktische, zeer doordringende eigenschappen te beschrijven van hoe dat oudere mannen, oudere vrouwen, jongere vrouwen, jongere mannen moeten zijn. Maar dat is geen set van regels. Ik aarzel altijd over deze passage. Waarom aarzel ik? Omdat ik twee extrema zie. Ik zie een extrema van de letter van de wet. Ik zie een extrema van vlees, waarin dat wij gaan doen wat dat God wil dat wij doen en wij gaan verdienen dat God ons lief heeft. En ik ben daarom altijd zeer aarzelig om over deze passage te spreken. Omdat het zo gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Wij kunnen een lijstje doen, we moeten eerbaar zijn, bezonnen. En als we dat doen, dan zijn we wel behagelijk voor God. Maar dat is niet hetgeen dat Paulus hier schildert aan Titus. En dat het belangrijk is om dat te zien, dat voordat we erin duiken en zien wat dat God wil dat we doen in de praktijk, dat we beseffen, wat dat Jos al gebracht heeft vanmorgen, dat God genadig is. En dat we hier niet komen, naar God komen met een repertoire van goede werken. Aan de andere kant is er een gevaar, vooral in onze christelijke cultuur ook, om ja, eigenlijk niet meer te gaan letten op de werken. En alles is geest en liefde en blijdschap. En ondertussen wordt er kwaad gesproken over elkaar. En dat is ook iets dat vreemd is in het Nieuwe Testament. En ik denk dat het belangrijk is, voordat we in de diepte duiken hier, om die twee extrema te zien, dat we zeker niet vallen in het een of het ander. Nu, ik was eigenlijk zeer bemoedigd door de tekst dat Jos vanochtend voorlas, dat God zijn heerlijkheid doet zien, laten zien aan Mozes, op het moment dat het volk gered is uit Egypte en direct in afgoderij vervalt. Op dat moment zegt Mozes, mag ik uw heerlijkheid zien? En zegt God, ik zal mijn heerlijkheid aan u voorbij laten gaan en ik zal de naam des Heeren uitroepen. En je gezien wat dat er hier staat in vers 13? Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de grote God, nee, van de heerlijkheid van de grote God. En onze zaligmaker Jezus Christus. We staan in de praktijk in ook een verloederde cultuur. En Paulus zegt niet, loop daaruit weg. Nee, ik wil dat je vooruitkijkt en ondertussen een beeld zijt van hetgeen dat gaat komen. En de heerlijkheid van deze God dat Mozes gezien heeft, dat is hetgeen dat ons mag motiveren om heilig en rein te wandelen voor zijn aangezicht. En ik twijfel altijd, zou ik beginnen met vers 1 of zou ik beginnen met vers 11? Ik vind het een moeilijke keuze. Omdat ik denk dat ik ga beginnen met vers 11. Waarom? Omdat we misschien toch als groep die Gods woord serieus willen nemen en misschien toch meer de neiging hebben om te veel van onszelf te verwachten. En te veel te vallen in fariseerschap. Ik merk het bij mezelf. Als je een klein beetje weet wat God wil, dan begin je soms daar veel op te letten. En Jos die had het vanochtend al. Misschien is er van de week, zijn er van de week dingen gebeurd, dat je weinig vrijmoedigheid hebt om hier te zitten. De vrijmoedigheid komt niet uit onze handelingen. De vrijmoedigheid komt niet uit onze praktijk. De vrijmoedigheid komt vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ik denk dat we niet genoeg kunnen stilstaan bij de onversneden genade van God. Op het moment dat beeld ik erin in de plaats van God op het moment van Genesis, Exodus daar. God heeft, dat is zo beschreven, een volk gekocht, losgekocht uit Egypte. Heeft er met een machtige arm, met 10 geweldig verschrikkelijke plagen, heeft hij laten zien aan heel de wereld, dit volk is van mij. En hoe lang zijn ze in de woestijn? En hoe lang duurt het? Voordat hij volk zegt, ja, die God die we niet kunnen zien, wij willen gouden kalveren. En die genade is verschenen aan alle mensen. Die God die langmoedig is, geduldig, genadig. Die God die is gekomen in het vlees en is verschenen aan alle mensen. Dat is niet gebeurd in een uithoek, zoals Paulus spreekt in een andere passage. Het is gebeurd in Jeruzalem, waar dat iedereen van wist. Daar is een kruis opgericht. En heeft God openlijk zijn zoon tentoongesteld en gezegd, daar vind ik rust en daar is genade. En daar stopt alle werk, daar stopt al het moeten, daar stopt al het goede dat jij denkt te doen. Daar kom je met lege handen en dan buigen we ons. En dan zeggen we, Heere, red mij deze zondaar. Wees mij, o zondaar, genadig. En de Heer is genadig. En de Heer is zo genadig dat hij niet alleen zijn zoon op het kruis offerde, maar dat die zoon opstond, maar niet alleen dat, die zoon is opgestaan, is naar de hemel gegaan, en nu trekt God ons tot hem, ondanks ons eigen wil. De genade van God is zo groot in mijn leven, dat op het moment dat ik opstandig was, en God niet wilde, dat hij me trok. Dat hij me trok. En zei, ja Wim, heb je al een keer jezelf gezien? Toch wil ik jou. En vul maar uw eigen naam in. Heb je al een keer jezelf gezien? Toch wil ik u. Die genade die zo groot is, dat God zelf niet wacht op ons. Die zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Geen onderscheid. Niet alleen de rijken, niet alleen de armen, niet alleen de slimme, niet alleen de domme, niet alleen de Griek, niet de Jood. Aan alle mensen, klein tot groot. Laten we nooit vergeten dat God geen onderscheid maakt. En hij bewijst dat door de Nicodemus te redden, maar ook de zondares. En dat zien we zo mooi in de evangelie, dat iedereen wordt geroepen. Want de zaligmakende van God is genade is verschenen aan alle mensen. En het is die genade die ons leert om de goddeloosheid en de wereldse beheerten te verloochenen. Kijk, hij worstelt met zonde. Hij worstelt met, ja, wat staat hier? De zin om de wereldse dingen te gaan doen. Hij worstelt dat je de mensen op je werk van allerlei dingen ziet doen die, wat je eigenlijk zelf ook zin in hebt, meer als een kind van God zijn, dan is het die genade die ons leert om dat te verloochenen. Het is niet onze eigen wilskracht die ons leert om dingen niet te doen. Het is ook niet het gefocust zijn op de zonde dat ons leert om niet te zondigen. Het is het zien van de genade van God die ons leert om al die dingen achter ons te laten. Paulus schildert ons een positief beeld voor ons. De genade die leert ons de goddeloosheid, de wereldse beheerden te verloochenen in deze tegenwoordige wereld en daarin bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Die termen komen we straks tegen in de eerste 10 versen van dit hoofdstuk. Maar Paulus legt uit, al hetgeen dat ik daarnet gezegd heb, dat komt niet door hard te proberen. Dat komt niet door... Er zijn in de geschiedenis, in de christelijke denominaties, zoveel geprobeerd om het zelf te doen. En alstublieft, laten we dat zeker niet uit deze boodschap van Paulus halen. Want Paulus leert ons dat enkel het zicht op de genade van God, enkel het zicht op Christus zelf, ons leert om heilig en rein te zijn. En nu het prachtige. De genade van God is verschenen. Dat is geschiedenis geweest. En ik hoop dat dat bij u ook gebeurd is. Kennen we het moment, of de momenten, dat Gods genade zo kostbaar was? Dat je merkte dat er niks was dat je kon brengen. En dat de vrijheid lag in het aanroepen van de naam des Heren. Maar niet alleen de geschiedenis, niet alleen hetgeen dat achter ons lag. Maar Paulus richt ons ook op het oog, met het oog naar voren, naar de toekomst. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ik moet zelf toegeven dat ik merk bij mezelf dat dit zo vaak vergeten wordt in mijn eigen gedachten. We zitten hier om te gedenken wat de Heer gedaan heeft, maar we zitten hier ook totdat Hij komt. En er zal een moment zijn dat Hij verschijnt. We weten niet juist wanneer, maar we verwachten het. We weten dat Christus terugkomt.
in alle heerlijkheid en glorie. Het staat hier, we verwachten dus alle hoop op de verschijning van de heerlijkheid van onze God, de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hier is de bedoeling dat niet als twee personen te zien, hier is Jezus Christus die verschijnt als de grote God. De mens Jezus Christus keert terug in heerlijkheid als de grote God. De heerlijkheid dat Mozes van achteren mocht zien. Mozes heeft God van achteren gezien. Wat dat er staat in Johannes is, wij zullen hem van aangezicht tot aangezicht zien. Op dit moment verschijnt de heerlijkheid van God Jezus Christus. En we zullen hem zien. Hij zal komen. Hij zal verschijnen. Zo zeker als de hemel hier ziet staan. Zo zeker verschijnt Christus. En Paulus wil dat we daaraan denken. Een beetje verder zegt hij dat het een betrouwbaar woord is en dat hij wil dat Titus er nadruk op legt. Diezelfde idee van bij Timotheus, dat Paulus zegt, als je deze woorden brengt, dan ben je een goed dienaar van Christus. Paulus vindt het heel belangrijk dat we deze dingen door onze gedachten laten gaan en dat we daar eigenlijk onze hoop echt op vestigen. En ik merk dat door van allerlei dingen in het leven en in onze cultuur, dat we zo rap vergeten dat Christus zal verschijnen. In macht en majesteit. De grote koning, wat we van mogen zingen, die grote God zelf zal verschijnen. En het is die heerlijkheid dat wij deel aan krijgen, dat we nu door geloof al mogen zien, maar op dat moment ten volle zullen zien. En dan zal er verschil zijn tussen zijn kinderen en niet zijn kinderen. En daarom wilt Paulus, laten we verder lezen, wij verwachten de zalige hoop. En vers 14, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nu, ik heb begrepen dat jullie redelijk wat Bijbelse theologie krijgen. Dus dan herken je dit direct. Dan herken je direct dat Paulus hier woorden gebruikt uit het Oude Testament, waarmee dat God zijn eigen volk ging kopen uit Egypte. En zo heeft Christus ons gekocht. Dat beeld hier. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. In het Oude Testament is Israël uit Egypte getrokken. En zo zijn wij uit al die wereldse begeerten, al die onheiligheid, gewoon getrokken. Niet om daarna te gaan zeggen van, en nu mogen we dit allemaal niet meer doen. Nee, om een hemels beeld voor ons te krijgen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dus het zondeprobleem is weg. Is volledig weg. Hoeft voor ons geen probleem meer te zijn. Het is voor God geen probleem meer. Hij heeft ons gekocht. Christus heeft zichzelf overgegeven. Lost dan niet heel veel gewetensproblemen op? Ik zeg niet dat we licht over de zonde moeten gaan. We zullen straks zien dat Paulus niet licht gaat over onze praktijk. Maar maakt ons dit geen blije christenen? Christenen die niet gaan gebukt gaan onder het juk van ons oude ik. Maar christenen die vooruitzien en die weten dat onze verlosser zich gegeven heeft voor ons en dat, wat staat er? Voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Hij heeft ons voor zichzelf gekocht zoals dat gebeurde in het Oude Testament. En nu gebruikt Paulus teksten uit Ezechiël 36 en 37 waarin dat God zegt, ja, ik weet dat de wandel die jullie doen, dat jullie mij verafstoten met jullie praktijk. Maar nu ga ik iets nieuws beginnen. Nu ga ik in jullie binnenste een nieuw hart geven. En nu ga ik jullie reinigen van al die stinkdingen. Stinkgoden. Wat mooi is om te weten dat God zegt, ik ga jullie reinigen. God zegt niet, ik wilde jullie zich reinigen. Dat gebeurde daarvoor. vanaf het nieuwe verbond, vanaf Christus, zegt God, ik ga jullie reinigen. Nu, voor mij is dat geweldig om te... Sommigen die hebben mij gekend als een 14-jarige opstandeling. Het is zo mooi. Ik kon er zelf niet uit trouwen, maar het is zo mooi om te beseffen dat God in één keer zegt, ik ga jou reinigen. Dat doet hij met al zijn kinderen. Christus heeft zichzelf overgegeven om een volk, om zijn gemeente voor zich te hebben die rein zou zijn. En niet, jullie moeten jullie reinigen. Nee, ik zal jullie reinigen. Ik was jullie. Ik denk dat het heel goed is om daarover na te denken, om te beseffen dat God ons reinigt en gereinigd heeft. En ik denk ook te mogen merken en te zien in de schrift dat na die initiële reiniging, dat het ook zijn werk is door ons levens heen in de groei en heiliging, dat hij ons reinigt. Ik ben zo dankbaar dat God die verantwoordelijkheid op zich genomen heeft en dat ik die verantwoordelijkheid niet meer heb. Dat wil niet zeggen dat ik de menselijke kant aan de menselijke zaak aan de kant zet. Daar komen we straks op, maar ik denk dat het goed is om goed door te laten dringen dat rein leven voor God en het nieuwe verbond voor God, in het licht van het werk van Christus, in het licht van de toekomst, heel iets anders is dan fariseerschap. Totaal iets anders. Hij heeft zich voor onszelf gegeven, omdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen die ijverig is in goede werken. Als je nu terugkijkt en ziet wat God doet met ons, zou je niet ijverig worden? Uit dankbaarheid, niet uit een moeten, niet uit een regeltjes volgen, maar omdat je ziet dat Christus zijn bedoeling was en is. Wij zijn van hem. En hij heeft ons gereinigd. Misschien tussenin, dan Psalm 130. Zinsneden die Paulus gebruikt, doet het meeste denken aan Psalm 130. Psalm 130, vers 1. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid, en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Paulus gebruikt de laatste vers. En dan heb ik zo het gevoel dat hij terugdenkt aan die psalm. Waarin dat de psalmist zijn praktijk ziet. En ziet, Heere, als u op mijn ongerechtigheden let, Heere, ik kan niet bestaan. Maar, dat stopt hij niet. Hij verwacht, hij hoopt. Hij hoopt op God. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Meer, mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Hij ziet zijn ongerechtigheid. En hij weet, er is maar één oplossing. Er is maar één oplossing en dat is God zelf. En zijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Meer dan wachters op de morgen. Moet ik je voorstellen dat we wachten. Ik heb niet in het leger gezeten, dus Jos kan het erover mee vertellen, misschien anderen ook. Ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat je aan het wachten zit op de morgen, dat je moet wachten. En de morgenstond komt maar niet. En dat duurt ieder uur langer en langer, het gevoel. Op die manier staat de psalmist voor, mijn ziel wacht meer op God dan wacht er op de morgen. Nu, hij verwachtte, zoals in vers 8, ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hij verwachtte de verlossing van God. Maar het mooie is nu dat Paulus zegt, die verlossing hebben we gekregen. Maar we hopen nog steeds, we verwachten nog steeds. Wat verwachten we? We hebben de verlossing gekregen, maar verwachten de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God. Wacht onze ziel, meer dan wachters op de morgen, op de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Ik zou zo graag willen dat je begrijpt dat we rein gemaakt zijn in hem. En dat we vrijelijk mogen wachten en verlangen naar de verschijning van onze grote God. Dat God onze zonde genomen heeft en in de verste, diepste der zee weggedaan heeft. En dat we van daaruit rein en vrij mogen zijn. En laten we dat meenemen, als we de volgende versen in Titus 2 gaan lezen. Alsjeblieft, vergeet niet wat dat God allemaal gedaan heeft, als hij dingen vraagt aan ons. Het is geen strenge leerkracht. Maar het is een liefdevolle en ook strenge vader. Maar alles is ons al gegeven. Het enige wat dat God aan ons vraagt, is in dankbaarheid voor zijn aangezicht te leven en overeenkomstigheid met het beeld van zijn zoon. Laten we teruggaan naar Titus 2. Paulus wist heel goed in welke cultuur dan ze zaten. En hij zegt niet tegen Titus, ik wil dan ze allemaal in een bunker kruipen en zich niet meer laten zien. En er ver weg van blijft, nee, ik wil dat ze innerlijk veranderd worden. En ik wil dat ze tot sieraad zijn van hetgeen dat erna uitgelegd wordt. Hij wil dat ze tot sieraad zijn van het woord van God en hij wil dat het woord van God niet gelasterd wordt. Hij wil dus dat het getuigenis van Christus openbaar wordt in die cultuur. Door wat? Door de praktijk van de christenen. Door hoe ze zich gedragen naar elkaar toe en naar de buitenwereld toe. En daar heeft Paulus tekent hij zo wat grove lijnen. Hij heeft geen heel concrete regeltjes. Maar hij legt vooral nadruk op karaktereigenschappen. En dus begint hij, maar u spreekt wat de gezonde leer past, in tegenstelling tot al de rommel die ervoor kwam door misleiders. En wat houdt die gezonde leer in? Die gezonde leer houdt in dat oudere mannen moeten beheerst zijn. Beheerst, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Nu, heel veel van die woorden liggen zo wat dicht bij elkaar. Ik denk bijvoorbeeld over beheerst en bezonnen. Ik denk dat jullie, welke vertaling gebruiken jullie vooral? Een BH? Een HS? Jij kan makkelijk volgen. Sorry, ik had misschien beter een telos meegenomen. Ik denk dat beheerst is nuchter, zeker in de telos. Het idee daar is dat Paulus eigenlijk op twee dingen let. Beheerst is het zich kunnen fysiek bijvoorbeeld aan emotie geweest inhouden. En bezonnen is eerst een keer nadenken. Eigenlijk vrij simpel. Dat zijn geen moeilijke dingen dat die vraagt, maar eigenlijk kunnen we dit allemaal doen. By the way, bezonnen vraagt hij zowel van de oudere vrouwen als van de jongere vrouwen, als van de jonge mannen, als van de slaven. Hij vraagt van ons allemaal bezonnen te zijn. En ik denk ook niet dat je moet te veel categoriseren, dat hij zegt, de oudere mannen moeten dat zijn en al de rest niet. Nee, de oudere mannen moeten het zijn, zodat de rest kan volgen. Zodat iedereen die dingen in de praktijk brengt, beheerst natuurlijk ook ten opzichte van de cultuur. Die cultuur, hetgeen dat ze wilden, is wat dan ze zinnen dan deze. En de vraag is, bestaan we ook zo? Wat dan we zinnen hebben, dat doen we. Kunnen we ons beheersen? Zowel lichamelijk als op vlak van emotie. En waarom kon hij ons beheersen? Want wij aan iemand die ons voorgegaan is. En daarom kunnen wij dat. Beheersen. Bezonnen zijn. Dat is ook niet zo moeilijk. Gewoon twee keer nadenken. Voordat je reageert, gewoon twee keer nadenken. beheerst, eerbaar, respect. Als je die oudere man ziet, en je ziet hem gaan en spreken, heb je dan het gevoel van, ja, ik heb er respect voor. Het zijn heel eenvoudige dingen, maar de wandel en de spraak van die oudere mannen heeft zoiets dat een jongere man zegt, ja, dat wil ik eigenlijk ook navolgen. Ik ben 40 jaar, misschien ben ik daar ook. Gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. En ik denk dat er een tijd is, en ja, ik denk dat iedere tijd zoals een zijn problemen gehad heeft, maar gezond in het geloof, er gaat van alles rond. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen Titus, ik wil niet, en tegen Timotheus ook heel sterk, ik wil niet dat je bezig bent met fabels. In bepaalde vertalingen staat er zelfs oude vrouwen geklets. Ja, Paulus is redelijk down to earth. Er wordt heel veel gekletst, er is heel veel onzin. Nieuw Testament waarschuwt tegen dwaalleer, maar waarschuwt, ik dacht in Timotheus' brief, in de eerste drie keer tegen onzin. En zo gaat er heel veel onzin rond. En ik laat aan jullie eigen verbeelding wat dat dan kan zijn, maar de oudere mannen worden daardoor gekenmerkt. Ze houden zich niet bezig met onzin. Spring niet op de eerste en beste boekje dat langskomt en weer de nieuwe hype is in het kerk en onder de evangelische christen. Maar ze zijn gezond in het geloof. En dat blijkt ook uit de motivaties waarin dat ze dingen doen. En niet te vergeten in de liefde. In heel de praktijk kunnen we zo vaak en zo gemakkelijk de liefde vergeten. Onlangs zei er een zeer dierbare broeder tegen mij, ik heb redelijk wat bijbelstudies gegeven, ik ben veel bij mensen op bezoek gegaan om hun hart onder de riem te steken. En hij las over laatst 1 Korinthe 13. En hij zei, ik schiet liefde tekort in mijn eigen gezin. En mijn hart brak voor hem. Omdat ik het soms ook zo rap verken in mijn eigen leven, met van alles bezig zijn voor God. En het eenvoudige liefhebben. Liefhebben ten eerste in je eigen gezin, ten tweede in de gemeente, ten derde gewoon de mensen rondom je. Het is zo. Het idee is zo eenvoudig, maar de praktijk is soms zo moeilijk. Waarom? Omdat we ons oog soms te weinig vestigen op degene die de liefde zelf is. Zouden we geen overvloed van liefde krijgen als we daarnaar kijken? En in de volharding. Ik vind het zo frappant dat hij dat tegen oudere mannen zegt. Ik zou vermoeden dat hij juist tegen de jonge mannen moest zeggen. Maar blijkbaar is het iets dat we allemaal wel last mee hebben. Kunnen we volharden in het goed doen? Kunnen we dat blijven in volhouden? Geven we niet te rap op? Het is zo makkelijk om goed te starten. Maar willen we in de liefde volhouden? In heel deze, typisch in het Nieuw Testament, dat God ding tegen ons zegt over onze praktijk, zegt hij niet, ja maar, als de ander. Er zit nooit een voorwaarde van de ander bij. God zegt tegen ons, ik wil dat je overvloedig bent in liefde. En in de volharding. Mag ik nog een beetje water, alstublieft? Sorry hoor. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. De vraag is, over wat spreken we? Kijk, die kwaadsprekers, dat staat ten opzichte van merci. Ten opzichte van het goede leren. Het is belangrijk dat je beseft welke ik denk bijna welke leeftijd dat je ook hebt, dat je altijd een voorbeeld bent. En dat begint eigenlijk veel vroeger dan je zelf realiseert. Er zijn altijd mensen die jonger zijn en naar je kijken en kopiëren. Ten goede of ten kwade. Ik heb tot mijn schande soms jeugdwerk gedaan in een vorige gemeente. En het was daar zo, als je daar binnenkwam, was dat zo'n damp. Ik kon dat zo moeilijk doorgeraken van de sigarettenrook. Het frappante was, toen dat de leiding, waaronder ik, stopte met roken, dat binnen een paar maanden dat er niemand meer rookte. Of één nog iemand nog. Het is zo eenvoudig, maar op ieder moment is er iemand aan het kijken. Wil je hetgeen dat God uitgestort heeft in je leven, wil je dat uitdragen? En het is zo gevaarlijk om van allerlei slechte dingen over elkaar te zeggen. Maar wel juist het goede leren. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Hier keert de liefde weer terug en blijkbaar is het iets dat geleerd moet worden. Mijn vrouw zei gisteren, of was eergisteren tegen me, dat zijn toch dingen dat je weet, dat je het automatisch doet. En toen kwamen we er zelf achter dat ze het zelf geleerd had. Soms, als je dingen geleerd bent, sta je er niet meer bij stil dat je het geleerd hebt. En soms moeten anderen geleerd worden. Het idee hier is ook niet alleen in... Het is zo gemakkelijk, hé, om te proberen te laten zien hoe dat moet, zonder te zeggen. Het is ook heel gemakkelijk om te zeggen zonder te doen. Maar soms zijn we zo bang, als onze praktijk in overeenstemming is, om toch te spreken. En in hetgeen dat Paulus hier, ik denk dat er in de telos zelf staat, inscherpen. Hij heeft het erover dat de oudere vrouwen ook moeten spreken tot de jongere vrouwen, dat moet. Dat betekent dat de jongere vrouwen moeten willen luisteren, maar dat betekent ook dat de oudere vrouwen moeten willen leren. En ik zei tegen mijn moeder, ze is wat ouder, het klopt toch, hè? Ik zei, zeg het dan, ze was aan het spreken over de jonge vrouw, ik zei, zeg het haar dan. Ja, maar ze wil niet luisteren. Maar ik zei, het al geprobeerd. En zo vaak durven we niet tegen elkaar. En gaan we al uit van het verkeerde. Terwijl, mogen we ervan uitgaan dat Christus ons als volk gereinigd heeft. En dat we samen tot eer van hem willen leven. En als er iemand afkomt met een beetje kritiek, mogen we weten dat God hem misschien gestuurd heeft. Het wordt hier ons opgedragen. Heel simpel. Alleen, we moeten gewoon in geloof doen. En alstublieft, als er iemand naar u toe komt, of naar mij toe komt, laten we bezonnen reageren. Eerst een keer nadenken, God, misschien breng hij wel die persoon hier. Het is wat dat Paulus voorziet daar op Kreta. Hij ziet daar een cultuur die totaal verloederd is. En hij wil een gereinigd volk zien. Hij wil dat zien schitteren als sieraad van Christus, voor het woord van God. Dat is zijn verlangen. En dan komt erna, bezonnen te zijn en keus, en daarna staat, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Er zijn mensen die kijken, rondom ons. Er zijn misschien in de hemelse gewesten, alleen dat God de gemeente gedacht heeft om zijn wij zitten in de hemelse gewesten duidelijk te maken. Er wordt gekeken naar ons. En dat straalt af op wie dat God is en op zijn woord. Op het moment dat wij onbezonnen en misschien furieus reageren, zijn wij geen sieraad van het woord van God. Zijn wij tot schande voor het woord van God. Waarom? Omdat je zegt God te volgen en je zegt zijn woord te doen. Maar het is niet overeenstemming met zijn karakter. Het is niet in overeenstemming met zijn langmoedigheid, met zijn liefde en met zijn genade. Daarom is het zo belangrijk dat we weer spiegelen wie dat hij is. Zodat hij alle eer en glorie krijgt. En blijkbaar was Paulus nog van de oude stempel en vond hij dat de vrouwen huishoudelijk moesten zijn. Ik weet niet of dat een oude stempel is. In de schrift is er een duidelijk onderscheid tussen de plaats van de man en de plaats van de vrouw, of tenminste de bediening van de man en de bediening van de vrouw. Laten we alstublieft niet meegaan met onze cultuur daarin. Er is een verschil. En, dat wil niet zeggen dat de vrouw niks kan doen, maar een van haar taken is huishoudelijk te zijn, goed te zijn, eigen mannen onderdanig te zijn, omdat het woord van God niet gelasterd wordt. Daar is Paulus weer met zijn onderdanigheid. Dat is toch lastig, hè? Waarom is onderdanigheid voor de vrouw zo belangrijk? Voor de man ook, want straks komen we het verder tegen bij de slaven. Maar waarom is het zo belangrijk? Wat gebeurde er in Eden? De mens was niet onderdanig aan God. In het onderdanig zijn kan de vrouw nu juist laten zien dat ze vernieuwd is en zich kan geven aan autoriteit boven haar, omdat die door God gegeven is. Daarmee kunnen we het geloof laten zien dat God uiteindelijk onze koning is en alle autoriteit heeft en ook je man bestuurt. Ook hem. En bij mij is dat al dikwijls moeten gebeuren, dat God mij een lap tegen mijn oren gaf over hoe ik met mijn vrouw omging. Maar hoe doet dat? Het is ongelooflijk, maar soms zijn wij wel eens een discussie en een ruzie. Je kunt dat niet voorstellen, hè? Dank u voor uw eerlijkheid. En ik zeg dat dikwijls, maar op het moment dat mijn vrouw zich begint te verweren, voel ik me even gerechtvaardigd. Maar op het moment dat ze de stille en rustige geest neemt van Petrus, dan is het of dat God tegen mij begint te spreken. Ik heb dat een paar keer moeten meemaken, dat God dan rechtstreeks, hé hey manneke, wat zeg je aan het doen? Echt, op die moment spreekt God heel krachtig. Dus vrouwen, een van de krachtigste wapens tegen uw man, is God geloof. Ja, Wim, wat weet je, je bent zo jong, dat is waar. Maar ik denk dat Gods woord het leert. Ik heb het echt mee, mogen meemaken in de praktijk. Laten we geloven dat de dingen die God zegt, dat ze echt goed zijn. Waarom? Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons lief. Hij weet het, hij heeft echt het beste voor met ons. Spoor even zo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Nu, ik denk dat de vorige lijst er zeker bij mag, maar zeker belangrijk als je jong bent om een beetje beteugeld te zijn. Kijk maar naar die oudere mannen die al bezonnen zijn en kopieer dat. En denk 2-3 keer na. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. Zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Paulus draagt Titus aan, erop om zuiver te zijn in zijn onderwijs. En ik denk dat voor iedereen die genade van God gekregen heeft om onderwijs te mogen geven, dat we erop moeten letten dat we niet onze eigen wil in een tekst duwen. En ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat we er allemaal soms wel toe geneigd zijn. Dat we zuiver daarin zijn. Dat we in onze wandel een voorbeeld zijn van hetgeen dat we zeggen. Dat we zuiver en waardig zijn in ons onderwijs. Het is zo makkelijk om tegen van alles te zijn. En met van alles, op alles te schieten. Maar dat is niet het beeld dat Titus hier krijgt van Paulus. Paulus wil dat Titus zuiver, recht en waardig is in zijn woord. En oprecht. Spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. En ik denk dat, aan ons rechten op de zuiverheid en de oprechtheid, dat God echt woorden heeft, dat de tegenstander niet tegenop kan. Ik heb al een paar keer mogen merken dat de tegenstander wel kritiek geeft, maar ze hebben eigenlijk niks. Niet omdat dat we het nu zo goed zeggen, maar omdat God bekrachtigt hetgeen dat we zeggen. En omdat we op onze knieën zoeken naar een gezond woord en zuiverheid en waardigheid. En dan zal er niks kwaads van u gezegd worden. Waarom is dat weer zo belangrijk? Omdat we God vertegenwoordigen. We zijn van hem. Het is de bedoeling dat we zijn beeld worden. We spiegelen hem af. En daarom ook vermaan de slaven dat ze hun eigen meester onderdanig zijn. En dat ze in alles wel behagelijk zijn zonder tegen te spreken. Ik vind dat zelf soms heel moeilijk. Het is hetzelfde, ik had het daarnet over de onderdanigheid van de vrouw. Of Paulus had het daarover, sorry. Maar durven we, als mensen die onder gezag staan, durven we te geloven dat God ook het gezag boven ons stuurt? Overlaatst nog zat ik in Genesis 50... waarin dat de broers naar Jozef komen en ze zijn een beetje bang. Mijn vader is dood en wat gaat Jozef met ons nu doen? En ze zeggen, en Jozef die is eigenlijk in het hart geraakt dat ze zo slecht, dat ze zo over hem denken dat hij wraak zou nemen nu. Maar wat zegt hij? Jullie hebben het in kwade gedachten, jullie zijn in de put gestoken en verkocht en zo verder. Maar God heeft het ten goede gedacht. Dat kan alleen in de schrift staan als God ieder detail in heel dat leven van Jozef in zijn handen heeft. Ook al zat hij, ik weet niet hoeveel jaar, maar in de gevangenis. Durven we te geloven dat God ieder detail van ons leven in handen heeft, ook die ambetante Rick, of die ambetante chef, of whatever. Durven we geloven en ons overgeven aan de almacht van God? En dat we niet zozeer heel sterk voor onszelf moeten opkomen, zonder tegen te spreken. En dat ze niet ons vreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen. En nu, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. God vraagt ons. Eigenlijk onmogelijk, het schoonste werk dat God gedaan heeft, om daar een sieraad van te zijn. Eigenlijk om het nog mooier te maken. Het beeld dat we hier krijgen is, want de zaligmakende genade van God, we hebben het er net over gehad, God heeft ons zijn genade vrijelijk gegeven. Heeft ons gekocht, heeft ons gereinigd en vraagt, wil je in overeenstemming daarmee leven? Wil je hetgeen dat ik bedacht en voor jullie tot sieraad zijn? Zodat iedereen ziet en verstomd is over de wijsheid van God. Oh, de tegenstander, misschien wil hij niet verstomd zijn, maar hij heeft niks meer te zeggen. Hij kan niks meer zeggen. Laten we echte sieraad zijn voor het geweldige werk dat God al gedaan heeft.